Goedenavond, broeders en zusters. Vanavond gaan wij naar nummer hoofdstuk 11. Nummer hoofdstuk 11, waar ik lees vanaf vers 16. Nummer 11, vers 16. De Heere zeide tot Mozes: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, terwijl gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en ze zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u aldaar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En ze zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. En tot het volk zult gij zeggen: heiligt u tegen de morgen en gij zult vlees eten. Want gij hebt voor de oren des Heren geweend, zeggende: wie zal ons vlees te eten geven? Want het ging ons wel in Egypte. Daarom zal de Heren u vlees geven en gij zult eten. Gij zult niet één dag, nog twee dagen eten, nog vijf dagen, nog tien dagen, nog twintig dagen, tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitga en u tot een walging zij. Overmits gij de Heere, die in het midden van u is, verworpen hebt, en hebt voor zijn aangezicht geweend, zeggende: waarom nu zijn wij uit Egypte getogen? En Mozes zeide: 600.000 te voet is dit volk, in welks midden ik ben. En gij hebt gezegd: ik zal hun vlees geven en ze zullen een gehele maand eten. Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? Zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij? Doch de Heere zeide tot Mozes: zou dan des Heere hand verkort zijn? Gij zult nu zien of mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde, als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar twee mannen waren in het leger overgebleven, des ene naam was Eldad en des andere naam Medad. En de geest rustte op hen, want ze waren onder de aangeschreven, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren, en zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: mijn heer Mozes verbiedt hun. Doch Mozes zeide tot hem: zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Tot zover. Ja, het zijn hier eigenlijk twee geschiedenissen door elkaar. De een heeft te maken met dat de Israëlieten morren, want zo heet dat officieel, en zo staat het in mijn Bijbel in ieder geval, boven nummer 11 vers 4, en zelfs ook boven het hoofdstuk als zodanig. Aan de andere kant vinden we in deze geschiedenis vermeld deze verkiezing van, of aanstelling, of hoe dat maar heet, van deze 70 oudsten, die hier genoemd worden, waarna bovendien al sprake is van twee oudsten die zelfs ook met name genoemd worden. In bijzonder wilde ik stilstaan vanavond bij deze 70 oudsten die hier aangesteld worden. En ik moet u zeggen, wij hebben daar al een keer bij stilgestaan in het verleden, omdat al eerder gesproken was over het aanstellen van oudsten. Dat was namelijk een idee van Jethro, de schoonvader van Mozes. Die vond dat Mozes dat allemaal niet zelf moest regelen, maar dat hij mensen moest aanstellen die verantwoordelijkheid zouden dragen over het volk, en die als oudsten in rang oudsten over het volk zouden fungeren. Daar lezen wij overigens verder niets meer van, totdat we hier vinden dat uitdrukkelijk sprake is van de verzameling van 70 mannen uit de oudsten van Israël. Hier worden ze dus daadwerkelijk aangesteld, en dat alles in het kader waarover wij ook vorige keer gesproken hebben, in het kader van het feit namelijk dat Israël nu voor het eerst optrekt uit Sinaï en de wolkolom dus volgt in de woestijn. Het is de eerste keer dat gebeurt, en kennelijk ook in aanwezigheid van de tabernakel die inmiddels gebouwd is. En de hele gedachtegang was, en daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan, dat het op een of andere wijze de uitdrukking is van hoe het nieuwe verbond aanbreekt en alles wat daarmee samenhangt. Vandaar dat we ook de vorige keer in hoofdstuk 10 te maken kregen met onze tegenwoordige bedeling. Onze bedeling namelijk, die de eerste is eerste bedeling, eerste huishouding is van dat nieuwe verbond. Want daar komt het op neer. En zelfs het eigenaardige karakter van onze bedeling werd in hoofdstuk 10 uitgedrukt. In de laatste twee versen in ieder geval. Namelijk dit, dat onze bedeling beschouwd kan worden als een parenthese, dat wil zeggen als een tussengeschoven periode in de heilshistorie. Ik zeg het met enige aarzeling, omdat dat niet de enige manier is waarop de schrift daarover spreekt, maar niettemin, het is een Bijbelse gedachtegang dat sinds de verschijning van de Messias het koninkrijk zou aanbreken en langs één redenatie wordt dan uiteengezet hoe dat aanbreken van het koninkrijk op een of andere wijze wordt uitgesteld tot de toekomst en hoe God in de tussentijd de gemeente verzamelt gedurende onze tegenwoordige bedeling. Daar komt het op neer. Dat is één manier. De andere manier blijft natuurlijk gewoon dat weliswaar de openbaring van het koninkrijk als zodanig uitblijft, maar dat aan de andere kant wel degelijk het koninkrijk is aangebroken, maar nog verborgen is, in het bijzonder verborgen is in de hemel, en dat wij als eerstelingen, zeg dus maar oudsten, maar dat wij als eerstelingen die tot geloof komen onder dat nieuwe verbond, wij als eerstelingen die tot aanvaarding komen van de Heer Jezus Christus als de Messias, wel wij als eerstelingen krijgen deel aan dat nu nog verborgen koninkrijk, vooruitlopend op de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. En deze beide gedachten zou u beslist vast moeten houden, want als u dat niet doet, krijgt u waarschijnlijk problemen. Ik weet niet of u ervan op de hoogte bent, maar De traditionele redenering binnen het dispensationalisme, ik heb de hele middag geoefend hoor, denk er goed om, dispensationalisme, de traditionele lering dus binnen de leer der bedelingen, want zo heet het dan populair, hè, is immers dat er groot verschil bestaat. Ik hou het heel eenvoudig, net zo eenvoudig als Dr. Schofield dat deed. Die zei namelijk, we moeten onderscheid maken tussen de positie van Israël onder het oude verbond, onder de wet, de gemeente in onze dagen en daarna het koninkrijk in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En natuurlijk, dat onderscheid moet gemaakt worden, maar als men te veel vasthoudt aan dit soort uitspraken, dan leidt dat ertoe dat men uitdrukkelijk ook onderscheid gaat maken tussen de gemeente en het koninkrijk. En het hele probleem wat dan ontstaat is dat niet een Bijbels onderscheid is, omdat blijkt dat de gemeente wel degelijk beschreven wordt, ook in de schrift, als het koninkrijk. Dat heb ik eens nagevraagd aan Paulus. En die zei dat hij zijn leven lang is bezig geweest met de prediking, dan wel het uitleggen, het verklaren van het koninkrijk Gods. Terwijl iedereen weet dat hij zich bezig hield met specifiek gemeentelijke waarheid. Niettemin, het heet koninkrijk Gods waarmee hij zich bezig hield. Wat hij er niet bij zegt in dat verband, is dat het daarbij gaat niet om de openbaring van het koninkrijk, maar om de verborgenheden van het koninkrijk. Maar het is wel het koninkrijk. En als je dus niet oppast, dan laat je je meeslepen door bepaalde uiteenzettingen die ooit gedaan zijn. Die zeggen, nou ja, de gemeente is de gemeente en het koninkrijk komt straks in de toekomst. Dan krijg je bijvoorbeeld te maken, nou dat doe ik even voor de bibliophielen onder u. Dan krijg je te maken met een figuur als Philip Mauro, die eerst enige boeken geschreven heeft, schitterende boeken trouwens, over onze bedeling, over de bedelingleer in het algemeen en over de onze in het bijzonder. Schitterende verklaring ook van de Romeinenbrief enzovoorts. Maar die man die kwam later tot het inzicht dat de gemeente wel degelijk het koninkrijk is. En dat is een Bijbels inzicht, zodat hij de rest van zijn leven zich bezig gehouden heeft met het bestrijden van wat hij vroeger leerde. Het bestrijden namelijk van de bedelingenleer. En als wij dus een boek tegenkomen van Philip Morrow, dan vragen we onder elkaar, was dat voor of na zijn bekering? Verdedigt hij daar nog, of staat hij daar nog achter de bedelingenleer, of bestrijdt hij hem daar? En dat is het probleem, de man is gewoon in deze val getrapt, dat is, ik zeg het wat populair natuurlijk, maar het is een heel trieste zaak, maar hij is in deze val getrapt, eerst altijd gezegd, de gemeente is niet het koninkrijk, dan in de Bijbel vinden dat het wel het koninkrijk is, en dan zeggen dus dat de hele leer waarbinnen geleerd wordt dat de gemeente niet het koninkrijk is, dat die hele leer dus dan onbijbels is. En dat is natuurlijk een groot misverstand. Want het is maar één manier om te zeggen, je kunt inderdaad populair zeggen, de gemeente is niet het koninkrijk in de normale zin van het woord, dat is het ook. Maar als Paulus zegt, dat als Paulus nou zegt, of in ieder geval laat blijken dat de gemeente wel degelijk het koninkrijk is, dan blijkt uit zijn uitspraken daar dat het gaat om een bijzondere omstandigheid, een bijzondere vorm van het koninkrijk. Hè? Dat is nou eenmaal zo. Ik denk bijvoorbeeld, u kijkt zo geboeid. Ik moet even op ingaan doen. De gemeente is het koninkrijk, maar nog niet geopenbaard. Inderdaad, ja. En ik moet ook uitdrukkelijk zeggen dat de Bijbel onderscheid maakt tussen de verborgenheden van het koninkrijk en het koninkrijk. Waarbij duidelijk moet zijn dat de verborgenheden van het koninkrijk spreken over slechts een bepaald aspect van het koninkrijk. Terwijl aan de andere kant de term koninkrijk dus net zo goed kan betrekking hebben op de verborgenheden van het koninkrijk. Het is gewoon een kwestie van taal, hè? Verborgenheden van het koninkrijk is een bepaald aspect van het koninkrijk. Terwijl de term koninkrijk kan op alles van toepassing gebracht worden en dus wel degelijk op de gemeente. Dat gebeurt weliswaar weinig, geef het meteen toe. Tot ik 4 of 5 schriftplaatsen ooit gevonden heb waar het uitdrukkelijk wel gebeurt, maar dan heb je ze wel gehad. Maar niettemin, men zou geen onderscheid moeten maken tussen de gemeente en het koninkrijk. Men zou onderscheid moeten maken tussen de gemeente en het geopenbaarde koninkrijk straks in de toekomst. Of men zou onderscheid moeten maken tussen de verborgenheden van het koninkrijk en het geopenbaarde koninkrijk straks in de toekomst. Dat kan ook, en dan gebruik je Bijbelse terminologie. En daar zit vaak het probleem, hè? Het gebruik namelijk van onbijbelse uitdrukkingen om verder overigens Bijbelse waarheden naar voren te brengen. En daar moet men mee oppassen dus, hè? Maar ik was even onderweg dan naar Handelingen 28. En dat slaan we 2 vliegen in 1 klap, hoewel het geen nette uitdrukking schijnt te zijn. Maar dat dient meerdere doelen. Want er zijn er die die hele bedelingenleer wegredeneren. Er zijn er ook die bedelingen nog uitbreiden en er een heleboel meer bij maken dan de Bijbel uitdrukkelijk naar voren brengt, dan wel suggereert. En voor beide is het interessant om even naar Handelingen 28 te gaan. Want daar zit de apostel Paulus in zijn bekende gevangenis. Daar ontvangt hij de Joodse leidslieden van Rome. Hij maakt namelijk een afspraak met hen. En dan staat er in vers 23 van Handelingen 28. Als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats. Dat wil zeggen in de plaats waar hij woonde. Dat was dus zijn gevangenis. Al was het zijn eigen gehuurde woning, maar niettemin. Het was officieel zijn gevangenis. Ze kwamen er velen in zijn woonplaats. Dat wil zeggen, hij ging niet naar hen, zij kwamen bij hem. Ook wel aardig. En daarna staat er, den welken, dat wil zeggen aan de welke, hij het koninkrijk Gods uitlegde. En hij betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Beide uit de wet van Mozes en de profeten, van 's morgens vroeg tot de avond toe. Hij legde hen dus het koninkrijk Gods uit, staat er. Nou, even onder elkaar, wat valt er nou eigenlijk aan het koninkrijk uit te leggen? Dus je mij vraagt in eerste instantie, niks. Wat valt er nou aan uit te leggen? Aan een Jood, aan een orthodoxe Jood, wat valt er uit te leggen aan het koninkrijk? Wat moet je daarover uitleggen? Dat er een koninkrijk komt, het koninkrijk van de Messias, van de zoon van David. Wat valt daar aan uit te leggen? Dat weten ze toch, dat is de essentie van het Jodendom als zodanig. Men wacht namelijk op de komst van de Messias die zijn koninkrijk zal oprichten. Hoezo valt daar wat aan uit te leggen aan Joden? En met name aan orthodoxe Joden. Helemaal niks. Maar het punt is ook dat het daar ook niet om gaat. Wat de apostel uitlegt is ongetwijfeld dat dat koninkrijk wat in het Oude Testament werd aangekondigd wel degelijk zijn oorsprong heeft niet in Jeruzalem en in de stad David dus, maar in de hemel, omdat de zoon van David uit 2 Samuel 7, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen, omdat die zoon van David wel degelijk ook de zoon van God zou zijn en op die grond een troon zou ontvangen eerst in de hemel. Nou ja, dat staat in Handelingen 2 ook al. Jawel. Maar goed, daar ga ik nou even niet op in. Maar in ieder geval, wat uitgelegd moet worden, is dat dat koninkrijk niet zozeer een aards koninkrijk is in de eerste plaats, maar in de eerste plaats een hemels koninkrijk met een troon in de hemel, zodat verwacht mag worden dat de Messias ook inderdaad in de eerste plaats zijn troon in de hemel zou innemen, om pas daarna zijn koninkrijk vanuit de hemel naar de aarde te openbaren. Eerste hoofdstukken van Handelingen zeggen dat ook. Dan zegt Petrus dat, hè. Die spreekt over de Messias en zegt dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting waarvan de profeten gesproken hebben. En hoe lang dat dan duurt, staat er niet bij, dat speelt ook geen rol. Waar het om gaat is dat het koninkrijk in de eerste plaats in de hemel zou worden opgericht. En er zijn natuurlijk legio schriftplaatsen in het Oude Testament die dat ook zo zonder meer zeggen. Waarvan Psalm 110 ongetwijfeld de bekendste is. Psalm 110, Psalm 2, hè, de bekende psalmen. Psalm 110, Psalm 2, Psalm 8. De Messias gesteld boven de engelen, zittend aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Nou, dat valt eraan uit te leggen, dat namelijk dat koninkrijk aanvankelijk verborgen zou zijn. En nou checken we het even, want dan lezen we even verder in Handelingen. Want daar staat dan dat sommigen wel geloofden en sommigen niet. Vers 24, toen zei Paulus, nou, op jullie is van toepassing wat Jesaja gesproken heeft, namelijk, met het gehoor zult gij horen en geen zins verstaan, en ziende zult gij zien en geen zins bemerken. Vers 26. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Paulus past dus deze profetie uit Jesaja 6 toe op het ongelovige Jodendom, hier, in ieder geval op deze plaats, waarna hij zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. Voor degene die in Handelingen zelfs onderscheid maken tussen meerdere bedelingen en daardoor genoemd worden ultradispensationalisten. Ultra wil zeggen dat men er een paar meer heeft dan gebruikelijk. Die delen Handelingen nog in al gauw drie verschillende bedelingen. Voor hen moet ik zeggen dat in dit vers niet staat dat vanaf dit moment de zaligheid naar de heidenen gezonden wordt. Want zo lezen zij dat vers en zeggen, nou, dan begint hier een andere bedeling. Hier laat men dan uiteindelijk pas de zogeheten gemeentelijke bedeling, de onze dus, beginnen. En tussen Handelingen 2 en Handelingen 28 geeft men dan nog een stuk of drie, hangt er vanaf wie het is, maar een stuk of drie bedelingen. Maar Paulus zegt niet, vanaf nu wordt de zaligheid naar de heidenen gezonden. Hij zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en die zullen horen. En als u het mij vraagt, vind je in dit vers gewoon het antwoord op de vraag die wij ons niet gesteld hebben? Ofwel, de vraag namelijk, wat heeft Paulus eigenlijk uit te leggen over dat koninkrijk Gods? In vers 23. Hij legde hen het koninkrijk Gods uit. Nou, wat zal hij uitgelegd hebben? Dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan en zelfs eerst naar de heidenen zou gaan. En ik ben van mening dat Paulus hier gewoon zijn uiteenzetting samenvat. Het zij u dan bekend. Zo van, ik hoop dat je dat nou in ieder geval bekend is. Hij kondigt niet aan dat het gaat gebeuren. Hij stelt vast dat zij dit nu weten. Het zij u dan bekend. Dat is de samenvatting van al het voorafgaande. Dat is zijn laatste woord. En verder gaat het met, u kunt wel gaan. Wellicht hoort u nog van ons. Dat is waar het op neerkomt. Dat zijn afscheidswoorden is overdreven gezegd, maar dat zijn de laatste woorden die je aan hen richt. Niet als aankondiging van wat er nu gaat gebeuren, maar als aankondiging van wat er allang gebeurd is. Bovendien, het evangelie ging allang naar de heidenen. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus. Die dacht dat ik bij hem aan het verkeerde adres was, want die zei, ik ben apostel der besnijdenis. Niettemin, Petrus was de eerste die officieel naar heidenen ging. Toch? In ieder geval naar Cornelius. En sommigen laten daar dus ook een bedeling beginnen. De eerste gelegenheid waarbij een der apostelen officieel naar de heidenen gaat. Eerst Petrus en daarna kondigt Paulus dat hier aan. Maar zo zit het uiteraard ook niet in elkaar. Bovendien, dat was niet de eerste keer dat het evangelie naar de heidenen ging. Want de eerste keer dat het evangelie überhaupt officieel gepredikt werd, openlijk bedoel ik, ging het naar de heidenen. Al werd het gepredikt in Jeruzalem, maar het ging naar de heidenen. Want alvorens de apostel Petrus zich in de omgangstaal richtte tot gij Israëlitische mannen, gij mannen van Jeruzalem, in Handelingen 2, alvorens dat gebeurde, werd het evangelie gepredikt in tongen, dat wil zeggen in talen van de heidenen, dat staat er ook bij, zodat officieel het evangelie hier zelfs rechtstreeks de allereerste keer naar de heidenen ging. Die waren weliswaar nauwelijks of niet aanwezig, maar dat doet niks ter zake. In die talen werd het evangelie rechtstreeks gericht aan de heidenen, ongeacht of ze er waren of niet. En dus werd het tot de heidenen gezonden. Meteen in Handelingen 2 al. Jawel, zo was het. En als Paulus hier zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is in Handelingen 28, is dat niet een andere waarheid dan die van Handelingen 2, de eerste keer dat de zaligheid Gods openlijk gepredikt werd. Niks nieuws dus. En dan gaan we weer verder. Als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, vers 29, veel twisting hebbende onder elkander, en dat is ook altijd zo gebleven. En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende, nou wat? Het Koninkrijk Gods. Voor degene dus die beweren dat bij deze gelegenheid het evangelie naar de heidenen ging en dat sindsdien gemeentelijke waarheid gepredikt werd. En voor degene die dan dus zeggen, dan begint hier een andere bedeling, moet ik u zeggen, waarom staat er dan dat Paulus vanaf ditzelfde moment het Koninkrijk Gods leerde? Dit is de laatste datum die sommigen dan noemen voor het begin van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Maar dan wijs ik het toch maar even op dat het heet, hij predikte het Koninkrijk Gods en hij leerde van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. Is dan de gemeente Koninkrijk Gods of niet? Ja, natuurlijk. En wat leerde hij over de Heer Jezus Christus dus? Want er staat hier, hè? Prediken het Koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus. Wat leerde hij dan van de Heer Jezus Christus? Eenvoudig dat hij de koning was van het Koninkrijk Gods. En strikt genomen is dat wat anders dan dat hij de koning was van het huis van David. Het Davidische Rijk. Als je strikt neemt, is het wat anders. Zo strikt hoef je het niet te nemen. Maar waar het maar om gaat is, dat de laatste vermelding die we over de apostel Paulus vinden dan, althans in de historische boeken van de Bijbel, is dat hij predikte het Koninkrijk Gods. Nadat hij gezegd had, het zij dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is. Nou, hoe u erover denkt, in elk geval betekent het dat ook dat op het allerlaatst van zijn bediening, dat er sprake is van de prediking van het Koninkrijk Gods. Dat is gemeentelijke waarheid. Nog afgezien van, maar ik heb die schriftplaatsen zo het hoofd niet bij de hand, maar nog afgezien van dat de apostel Paulus in bijvoorbeeld de Colossensebrief, die hij vanuit de gevangenis schreef, de Colossensebrief die geacht wordt door iedereen, zal ik maar zeggen, gemeentelijke waarheid te bevatten, daar zegt hij wel degelijk dat wij als gelovigen delen hebben gekregen aan het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. Dus toch koninkrijk, zeker. Alleen hij voegt eraan toe, dit was Colossense 1, maar hij voegt eraan toe in Colossense 3. Hij zegt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. En waar zit hij officieel op? Op de troon van de rechterhand Gods in de hemel. Dat is Colossense 3, koninkrijk dus. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En waar ons koninkrijk is, het koninkrijk waarvan wij deel uitmaken. Daarnaast moet ik u zeggen dat die term natuurlijk niet al te veel gebruikt wordt, omdat er zelfs betere en ook duidelijker manieren zijn om de speciale positie van de gemeente te beschrijven. Want met de gemeente houdt het koninkrijk niet op, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, de gemeente maakt deel uit van het koninkrijk, al is het, denk ik, komt het wat meer in de schrift voor, dat gezegd dan wel geïmpliceerd wordt dat de gemeente deel uitmaakt van de koning van het koninkrijk Gods. Maar niettemin is het dan toch koninkrijk Gods. Want wat uiteengezet wordt in de Nieuwtestamentische brieven, is dat de gemeente deel uitmaakt van Christus, gevormd wordt door leden van het lichaam van Christus, waarbij Christus het hoofd is enzovoorts. Kortom, wij hebben zelfs deel aan de koning van het koninkrijk. Maar dat is wel degelijk het koninkrijk en daar gaat het maar om. Dat is een bijzondere positie natuurlijk, maar niettemin is het zo. Kortom, wel degelijk koninkrijk dus. Want hoe dan ook, dat nieuwe verbond is begonnen en de gedachte is dat het nieuwe verbond, ik zeg het nu een keer heel vlug, hè, dat het nieuwe verbond gebaseerd is op de beloften aan Abraham. In de Bijbel staat het veel uitgebreider dan ik het nu kan zeggen. Maar het nieuwe verbond gebaseerd op de belofte aan Abraham, Romeinen 4, Galaten 3 en 4 enzovoort, ik noem maar een paar hoofdstukken. En aan de andere kant dat het koninkrijk, beloofde Messiaans rijk, gebaseerd is op de beloften aan David. En dat zijn dus twee verschillende beloften, twee verschillende verbonden, heet het bovendien. En ze heten dan samen in Efeze, leuk, in Efeze, de andere gevangenisbrief, daar heet het de verbonden der belofte. De verbonden der belofte. Suggererend dat het minstens twee verbonden zijn, maar dat het niettemin gaat om één en dezelfde belofte. En zo is het ook, want het aanbreken van het nieuwe verbond houdt in het aanbreken van het koninkrijk. En andersom, het aanbreken van het koninkrijk houdt in het aanbreken van het nieuwe verbond. Want het koninkrijk is gebaseerd op het nieuwe verbond. En de middelaar van het nieuwe verbond is de koning van het koninkrijk. En als middelaar van het nieuwe verbond heet hij hoge priester. Maar als de koning van het koninkrijk heet hij koning, dus heet hij, mag je zeggen, koning en hoge priester van het nieuwe verbond, beide. En vandaar dat Christus ook heet de zoon van God, als de middelaar van het nieuwe verbond in het bijzonder, en aan de andere kant de zoon van David. En dat wordt in vele gevallen in één adem genoemd. Denk aan Matthäus 1 vers 1, maar in het bijzonder denk ik aan Galaten 1 vers 4. De zoon van God, de zoon van David. Aan de andere kant, de zoon van Abraham en de zoon van David. De middelaar van het nieuwe verbond en dus hogepriester, de koning van het koninkrijk en dus inderdaad koning. Maar in de praktijk is hij allebei tegelijk, want er is geen verschil. Het is één en dezelfde die bij dezelfde gelegenheid werd gesteld aan de rechterhand Gods tot koning en tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Het is gewoon één gegeven. En dat is maar waar het om gaat. Dat koninkrijk is dus begonnen en wij maken er inderdaad deel van uit. Die weet ik niet uit het hoofd. Oh, daar staat die term koninkrijk, geloof ik, hè? Over een medearbeider in het koninkrijk Gods, hè? Ja, ik heb die schriftplaatsen niet bij de hand. Ik heb er een lijstje van. Colossense 4, vers 11, juist. Colossense 4, vers 11. En nogmaals, Colossense is wat dat betreft onomstreden. Colossense, openbaar, gemeentelijke waarheid, spreekt over de hemelse positie van de gemeente uit onze dagen, enzovoorts. Wordt tot de gevangenisbrieven van Paulus geschreven nadat hij de Joden wegstuurde met de bekende uitspraak die ik zojuist gelezen heb. En Colossense 4, vers 11 zegt, er spreekt over ene Jezus gezegd, Justus, welke uit de besnijdenis is. En dan staat er deze alleen zijn medearbeiders, dat wil zeggen deze Jezus, deze Marcus en deze Aristarchus, uit vers 10. Deze alleen zijn medearbeiders in het koninkrijk Gods die mij een vertroosting geweest zijn. Medearbeiders in het koninkrijk Gods, waarbij de apostel dus zegt dat hij arbeider is in het koninkrijk Gods. Terwijl in dezezelfde brief zegt hij dat hij de gemeente dient. Namelijk, even kijken, in hoofdstuk 1, vers 24 en 25. Vers 24 van Colossense 1. Die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen, de rest, van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben. Dat heb je. Dienaar van de gemeente. Maar hij is arbeider in het koninkrijk Gods, want de gemeente is onderdeel van, op zijn minst, van het koninkrijk Gods. En tot in onze dagen is dat het koninkrijk Gods. Verder strekt het nog niet. De hemelse dingen namelijk, want pas in de toekomst wordt het koninkrijk uitgebreid naar de aarde, dan wel daalt het neder uit de hemel naar de aarde, want zo wordt het bij andere gelegenheid ook gezegd. Nou, dat was een wat lange aanloop. Vanavond, want waar we het gewoon over hebben, is over het aanbreken van het nieuwe verbond. En als het nieuwe verbond aanbreekt, krijgt men automatisch te maken met de eerstelingen van het nieuwe verbond. Men kan ook zeggen, het gaat over het aanbreken van het koninkrijk, want in de praktijk is dat hetzelfde. En dus hebben we het van doen met de eerstelingen van dat koninkrijk, om zo te zeggen. En dat blijkt ook in Numeri, want we krijgen daar prompt te doen, of van doen, met deze 70 oudsten. En oudsten zijn per definitie eerstelingen. Niet uitsluitend omdat zij de eersten zijn in chronologische betekenis, maar zeker omdat ze eersten en oudsten zijn in de hiërarchische betekenis. Dat wil zeggen, zij zijn niet altijd werkelijk het eerst, dat hoeft niet noodzakelijk, maar zij zijn wel het hoogst in rangorde, dat is ook eerst namelijk. Nou, hoe het ook zij, nummerie 11 zegt in vers 16, de Heer zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen en lees nou wat er staat en wat er niet staat. Hè? Er staat niet, verzamel mij 70 mannen om aan te stellen als oudste. Of verzamel mij 70 mannen om oudsten te worden. Dat staat er niet, dat kan namelijk niet. Dat heb ik eens nagevraagd aan Titus, maar die gaf een heel ingewikkeld antwoord, moet ik u zeggen. Maar daar kom ik misschien straks nog wel even op, hè. Er staat dus, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Dat wil zeggen, zij werden verzameld niet om oudsten te zijn, zij waren oudsten en werden verzameld. En vervolgens, uiteraard, als zodanig erkend en dus aangesteld. Maar ze werden niet oudsten toen ze aangesteld werden. Zij waren oudsten en daarom werden zij aangesteld. Hebben jullie volgorde? Voor een beetje zachtjes praten hier in dit gebouw natuurlijk, hè. Een oudste is hetzelfde als een ouderling, dus gewoon volstrekt hetzelfde in de Bijbel. Je kunt wel ouderlingen aanstellen, vooropgesteld dat er ouderlingen zijn. Maar als ze er niet zijn, kun je ze niet aanstellen. En als je iemand neemt die geen ouderling is, en je stelt hem toch als zodanig aan, dan ga je een grote blunder. Dat is weer wat anders bedoeld. Zal ik daar eens recht antwoord op geven? Ik denk dat velen niet bereid zijn om zich als oudste te laten aanstellen om de doodvoudige reden dat ze het niet zijn en het dus ook niet als zodanig erkend willen worden. Dus met andere woorden, ik heb er niet zoveel moeite mee dat men zich als zodanig niet laat aanstellen. In de meeste gevallen is dat terecht. Ik meen het serieus. Ja. Maar lees hoe het hier staat, het is van belang. Dus verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. En er staat er uitdrukkelijk bij wat ik probeer te zeggen. Het staat er ook achter. Er staat, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtslieden zijn. Dus niet, ze moeten het worden. Zij zijn het al. En vervolgens worden 70 van hen daaruit, worden inderdaad als zodanig ook erkend. En ze worden gebracht voor de tent der samenkomst. Eigenlijk dus voor het aangezicht des Heren, want er komt het op neer, ze worden voor de Heer gesteld. Ze zullen zich daar bij u stellen. Maar zij moeten het eerst zijn. De term ambtlieden betekent ook zoveel als oudsten in de praktijk, hè. Ambtlieden, wij zouden nu zeggen ambtsdragers, om niet te zeggen ambtenaren, maar dat is precies hetzelfde. Het betekent in de praktijk dat het gaat om lui die verantwoordelijkheid dragen en die dus leiding geven. Beide, hè? Leiding geven en verantwoordelijkheid dragen. Het probleem bij onze ambtlieden tegenwoordig is dat ze wel leiding geven, maar geen verantwoordelijkheid dragen. Maar goed, laten we het daar niet verder over hebben. Maar inderdaad, dus 70 mannen uit de oudste van Israël, van welke gij weet, dat wil zeggen, Mozes bepaalt wie die oudsten zijn, en kies daar die 70 uit. Het wordt niet door een volkstemming gedaan, dat gaat niet langs democratische weg. Nooit. Er staat van welke gij weet dat zij de oudsten des volks en dus ook deszelfs ambtlieden zijn. En oudsten en ambtlieden is in de praktijk gewoon synoniem. Oudsten in de zin van oudsten in rang uiteraard, want het gaat uiteraard niet om leeftijd. Hè? Ik hoop dat dat duidelijk is. Leeftijd is een objectief gegeven, maar hier gaat het om een subjectief gegeven. Het gaat om dat Mozes weet van die lui dat ze oudsten, namelijk ambtlieden, zijn. En het is dus aan Mozes ter beoordeling of ze oudsten zijn, zodat u ziet dat het geen kwestie is van leeftijd, maar het is een kwestie van rijpheid en van het dragen van verantwoordelijkheid enzovoorts. Hè. Daar gaat het om. En daar worden de 70 van genomen. En daar staat dan vervolgens van in vers 17. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. Daarvoor die tent der samenkomst. Ze worden dus op een bepaalde plaats neergezet. Namelijk voor de tent der samenkomst. op die plaats zal de Heer ook tot hen afkomen en met Mozes zal daar spreken. En de Heer zegt dan, en ik zal van de geest die op u is afzonderen en op hen leggen. Dat wil zeggen, de geest die op Mozes is, zou ook komen op of over, of hoe dat maar heet, deze 70 oudsten. En zij zullen met u de last van dit volk dragen. En de last van het volk dragen, kortom, ze worden met dit volk belast, betekent zoiets, hè. Ze zouden er leiding aan moeten geven. Maar op grond van het feit dat zij die geest hebben ontvangen. Het heeft dus wel degelijk met geestelijke dingen van doen. Op grond van de geest die ze van God hebben ontvangen, worden zij als oudsten officieel door God zelfs erkend en gesteld. En ze ontvangen dus de geest van Mozes. Zodat ze deel krijgen op een bijzondere wijze aan Mozes. Ik moet erbij zeggen op bijzondere wijze, want aan de ene kant leren wij dat Israël sowieso deel heeft aan Mozes. We hebben ons daar eens mee bezig gehouden, omdat er stond in 1 Korinthe 10. Daar staat dat allen in Mozes gedoopt waren. En dus deel hadden, want dat betekent het, deel hadden aan Mozes. Ze zijn namelijk met Mozes verlost uit Egypte. Ze konden kiezen of ze mee wilden of niet, maar ze hebben dus deel gekregen, om zo te zeggen, aan de verlossing die in Mozes was. Met een variant op Romeinen 3, hè. Ja, ze worden om niet gerechtvaardigd dan wel verlost door de verlossing die in Mozes was toen. Maar waar het om gaat is dat hier in het bijzonder sprake is van een deel van dat volk, wat deel krijgt op een bijzondere manier aan Mozes. En aan zijn geest dus. Het moet toch niet moeilijk zijn langzamerhand om in die oudsten meteen de gemeente te herkennen. Ik bedoel nou gewoon even de gemeente in het algemeen. Daarna kun je altijd nog zeggen, maar het kan ook gaan over leden van de gemeente, bepaalde leden van de gemeente in het bijzonder. Degene die uit de gemeente van oudsten worden gekozen en officieel als zodanig worden aangesteld. Dat kan ook nog, dat is met een versmalling van het gegeven, maar het klopt inderdaad. Je hebt oudsten en een deel daarvan wordt officieel ook als zodanig erkend en Mozes kiest ze. En of je nou zegt, die gekozen oudste is een beeld van de gemeente, of je zegt, al die oudsten zijn een beeld van de gemeente en die hebben weer een bepaalde categorie binnen, dat maakt in de praktijk niks uit, want beide gedachten vinden wij in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk terug. Nou, de algemene gedachte dat heel de gemeente bestaat uit oudsten, dan wel eerstelingen en dus ambtlieden, want wij hebben als gelovigen van vandaag deel gekregen aan Christus. We zijn leden van het lichaam van Christus en Christus is de verantwoordelijke man, de koning namelijk. Hij is de verantwoordelijke in het koninkrijk en wij hebben aan hem deel en we hebben dus deel aan de koning. En voor zover we vaststellen dat Mozes in de praktijk de koning van Israël is, nee officieel niet, maar in de praktijk wel, voor zover kunnen we ook vaststellen dat deze 70 oudsten deel krijgen aan Mozes en met hem de last van de rest van het volk dragen. En dus in een gelijksoortige positie geplaatst worden als Mozes, die dan zelf uiteraard ook oudste des volks is en de last van het volk draagt. Hij in eerste instantie, maar daarna delen anderen erin, of men krijgt in het bijzonder deel aan hem. Nou, dat is in het algemeen de beschrijving van de gemeente uit onze dagen, die gemeente van eerstelingen, eerstelingen van het koninkrijk, de gemeente namelijk die deel heeft aan Christus. En ja, ik aarzel, want ik heb vorige keer heb ik u voorgehouden, Hebreeën 12, en een hele opsomming stond daar van waaraan we deel gekregen hebben. Nou, naar die tekst moet ik dus nou eigenlijk weer verwijzen, hè, dat wij gekomen zijn tot het ontastelijke Sion, dat hemelse Jeruzalem enzovoort, waarin wij opgeschreven zijn, bovendien deel gekregen hebben aan de tienduizenden der engelen en aan de gemeente van eerstelingen, staat er uitdrukkelijk, enzovoort. Nou, diezelfde gedachte is dat hier ook. Vanzelfsprekend, die 70 oudsten zijn in het algemeen een beeld van de gemeente en meer in het bijzonder wellicht een, de uitdrukking van diegenen die binnen de gemeente weer als oudsten fungeren. Want één ding is dat de hele gemeente bestaat uit oudsten, een ander ding is dat binnen de gemeente ook oudsten zijn. Over de gemeente. Zo kan het ook, het is gewoon hetzelfde plaatje, maar op een andere schaal geprojecteerd, om het eens zo te zeggen. Nou, nu eens even u meeneem naar Titus, want die naam heb ik net al laten vallen. Dat is dan Titus 1. waar de apostel Paulus schrijft aan Titus in vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, en de oorzaak moet nog genoemd worden. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, achtergelaten dus, hè? Paulus zelf ging verder met, hij liet Titus achter in Kreta, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voorts, en voorts betekent altijd in de tijd daarna, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voorts, zoudt terechtbrengen, of zoudt rechtmaken of zoiets. Wat dan? Nou, namelijk, staat en, maar in de betekenis van namelijk kennelijk, namelijk dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. En ik beweer dat dat een eigenaardige situatie is, want het aanwijzen dan wel aanstellen van oudsten, dat moet toch in hand omdraaien even geregeld kunnen worden. Mede omdat het hier inderdaad niet gaat, zeker niet, op democratische wijze. Dat wil zeggen, ouderlingen, oudsten, worden niet gekozen door de leden van de gemeente, of hoe je dat dan maar noemt. Ze worden aangesteld door een voorganger, de voorganger in dit geval. Het zou Paulus geweest moeten zijn, maar Paulus ging vast verder en liet zijn medearbeider Titus liet hij achter en die moest dan die oudsten aanstellen. Dat wil zeggen, oudsten worden niet van onderaf aangesteld, maar inderdaad van bovenaf. Dat kan niet missen, want de gemeente, de complete gemeente als oudste, wordt aangesteld niet van onderaf uiteraard, maar uiteraard door God zelf. Nog afgezien van dat de enige echte oudste, dat is uiteraard Christus, en die wordt niet aangesteld door ons of iemand anders, die wordt aangesteld door degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar zo staat het in Hebreeën 5. Dus van bovenaf. Wel nu, als dat er toch van bovenaan gebeurt, dan kan dat makkelijk op één avond geregeld worden. Of op een dag, misschien een paar dagen desnoods, maar Kreta is zo groot ook weer niet. En zoveel steden zullen er ook niet geweest zijn. Dat moet toch even gauw geregeld kunnen worden. Maar waarom dan ging Paulus weg en liet Titus achter, want die moest hem daarna kennelijk weer achterna reizen. Nou, het antwoord is heel eenvoudig. Het aanstellen van oudsten, dat kun je wel doen, maar als er geen oudsten zijn, kun je ze niet aanstellen. En ik moet u zeggen, daar kun je dus ook niet op wachten. Binnen het kader van die zendingsreis van Paulus, zal ik maar zeggen, ligt het voor de hand dat hij had willen aanstellen, oudsten. Maar dat kon een beetje moeilijk. Bovendien, de gemeente zal net ontstaan zijn door de bediening van de apostel Paulus. En die wil weer verder. En hij zegt, ja, dan moeten oudsten aangesteld worden, bepaalde figuren verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. Let op dat ze van bovenaf worden aangesteld. Hè. Dus er moeten mensen zijn die als oudsten in rang fungeren, die verantwoordelijkheid dragen dus. Maar als ze er niet zijn, kun je ze ook niet als zodanig aanwijzen. Dus wat er gebeurt is dat Paulus wel verder reist, maar hij laat Titus achter, niet om die oudsten aan te wijzen, want ze waren er niet en ik kon ze niet aanwijzen, maar om ze op te leiden dus. Hoe stelt men oudsten aan? Als ze er niet zijn. Nou, dan moet men zorgen dat ze er komen. En in het algemeen kan je daarvan zeggen, dan moeten ze opgeleid worden. Bovendien, dat is Titus zelf ook overkomen, precies zo. En Timotheus. Ze werden gewoon min of meer als jongelingen meegenomen door de apostel Paulus. En hij leidde hen op, hetgeen een groot woord is. Want ze leren gewoon deze dingen in de praktijk. Net als dat de Heer Jezus zijn discipelen aanwees. En hen in de praktijk voldoende meegaf om daarna hun functie als apostelen te kunnen vervullen. Zij waren discipelen om apostelen te kunnen worden. Ze werden dus volgelingen om later gezonderen te kunnen worden. Nou, enzovoorts. En wat de Heer Jezus gedaan heeft tijdens zijn rondwandeling, is dus inderdaad oudsten aanstellen, in de zin van hen eerst opleiden en daarna zeggen, nu ga je gang maar. En toen dat gebeurde bovendien, gebeurde dat in de praktijk door de uitdrukkelijke en demonstratieve werking van de geest. Want punt 1 zei de Heer tot zijn discipelen, in de opperzaal, na zijn opstanding, hij zei, gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. En ze ontvingen dus de Geest opdat zij zouden uitgaan En daarmee werden zij aangewezen, dan wel aangesteld, als oudsten. Vanzelfsprekend. En later werd dat min of meer gedemonstreerd en geëffectueerd, 40 dagen later of zo, 50 dagen later natuurlijk, 50 dagen later, op de Pinksterdag. Toen inderdaad de geest demonstratief in hen actief werd en hen vulde zodanig dat ze begonnen te spreken in de talen van de heidenen, punt 1. En daarna pas in de omgangstaal van de Joden, overigens, in Handelingen al. Maar niettemin, ze begonnen te spreken, en dat is maar waar het om gaat, ze begonnen daar hun bediening. Via de werking van de geest, dat is wat je hier ook tegenkomt. Men ontvangt de geest en daardoor wordt men actief, eventueel als oudste. Nou, even terug naar Titus. Daar staat dus dat Paulus tot Titus schrijft. Ik heb u te Kreta achtergelaten, opdat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Nou, waar het om gaat is dat die oudsten er dus blijkbaar niet waren. En hij moet ze dus inderdaad op een of andere wijze opleiden. Ik vind het een groot woord, maar daar komt het op neer. En daar zou uiteraard wel wat tijd overheen gaan. Er komt nog wat anders bij. Want het begrip oudste, dat heeft in de kerkelijke geschiedenis een wat eigen betekenis gekregen. Een eigen toepassing in de praktijk, in de schrift namelijk, bedoel ik, in de Bijbelse praktijk, is een oudste gewoon een voorganger. Niks anders dan dat. Een oudste is een voorstander, weer een ander woord. Nee, dokter, dat is wat anders. Een oudste is een voorstander, die staat vooraan namelijk. Of hij is een voorganger, want hij loopt vooraan en hij geeft het voorbeeld aan de kudde. Precies, broeder, dat woord had ik in gedachten, zodat we meteen de volgende conclusie trekken. Een oudste is dus een herder, want hij gaat de kudde voor enzovoorts. Daar komt het op neer, ja. Een herder, een oudste, is volstrekt hetzelfde. Een voorganger is volstrekt hetzelfde. Er waren nog een paar woorden. Opziener, is ook zo een. Opziener. Een opziener houdt opzicht over de gemeente, namelijk ook over de kudde. Dat heb ik eens trouwens nagevraagd aan Petrus, want die kreeg als opdracht, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren en woorden van gelijke strekking. En die dus, Petrus, die schreef daar vervolgens over zijn bediening in, 1 Petrus 5. Ik vind het al een mooi schriftgedeelte daar. Heel duidelijk schriftgedeelte ook. 1 Petrus 5. Waar staat in vers 1? De oudsten, de ouderlingen, de oudsten die onder u zijn, even ter zaakjes, dat begrip oudste in het Grieks is presbyteros. En daarvan is ons Nederlandse woord priester. Afgeleid, het is gewoon een verbastering van het Griekse woord voor oudste, zodat je maar ziet dat een priester een oudste is, een oudste is een priester. En aangezien alle gelovigen van vandaag priesters zijn, zijn ze dus allemaal oudsten. Alleen in de praktijk de een wat meer dan de ander. En daar gaat het in Titus en hier in 1 Petrus 5 over natuurlijk. Maar het is zo, jawel. Maar goed, terug naar 1 Petrus 5. De oudsten die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des lijden van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ik vermaan hen dus, wijd de kudde gods. Wat is een oudste dus? Een herder. Staat er gewoon. De oudste moet de kudde gods wijden. Let op, niet wijd uw kudde, niet wijd uw gemeente. Het is de kudde gods, het is gods gemeente. En de functie van de voorganger is dan ook niet een van heerschappij hebben over de gemeente, dan wel de kudde, maar tegenovergesteld, precies tegenovergesteld, is die van het dienen van de gemeente. We hebben het net gelezen trouwens in Colossense. Een dienaar van de gemeente, het is dienstwerk. Het is het meest laagste werk wat er is. Hoor. Dat meen ik. Het is een dienende taak, zeker wel. Wijd de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Wat is dus een oudste? Een opziener. Zie je wel. Hij is dus herder, hij is opziener. En niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Het moet vrijwillig, dus het wordt niet opgelegd. Je kunt dus ook niet tot een oudste zeggen, nou moet je. Vanaf vandaag ben je oudste, want je bent aan de beurt of iets dergelijks. Nee, het moet vrijwillig zijn. Sorry, dat is bijbels. Vrijwillig of gewilliglijk. Nog om vuil gewin. Die zijn er ook, hè. Die zeggen, daar kun je goed geld mee verdienen. Dat heb ik nooit helemaal begrepen. Want, nou goed, laat maar zitten. Maar nog een vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Het moet in het hart zitten dus. Hè? Een vol en bereidwillig hart, gemoed. Nog als heerschappijvoerende over het erfdeel. Hoezo, kerkvorsten? Niet als heerschappijvoerende over het erfdeel. De vertalers hebben er gaan wachten gezet, des heren, want dat is het. Maar het is ontleend aan de kudde gods uit vers 2, hè. De kudde is hier het erfdeel. En een bijzonder erfdeel des heren kan. Had er kunnen zijn erfdeel van Christus, naar aanleiding van Efeze 1, want daar staat dat de gemeente het erfdeel is van Christus. Dat klopt. Want de gemeente is de gemeente van Christus, die bovendien zelf zei, ik zal mijn gemeente bouwen. Hoezo onze gemeente? Zijn gemeente. Jawel. Dus nog als heerschappijvoerende over het erfdeel van Heren, maar als voorbeelden. Voorbeeld. Voorganger is een ander woord, voorstander komt ook nog voor. Maar in ieder geval voorbeeld. Dat is de herder trouwens in de praktijk ook voor de kudde. De voorganger, degene die men volgt. Dus nog als heerschappijvoerende over het erfdeel, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder, nou daar staat het woord herder dan eindelijk. Was tot nog toe niet genoemd. Niet expliciet tenminste. Maar hieruit blijkt dat die oudsten wel degelijk herders zijn. Hè? Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Want de overste herder zal de andere herders belonen. En dus de oudsten dan wel opzieners, voorgangers, voorstanders, voorbeelden, op elk hoe ze maar heten mogen. Maar het zijn allemaal termen ter aanduiding van één en dezelfde functie. Er zijn niet verschillende functies, het zijn verschillende woorden, het is één en dezelfde functie. Waarna je natuurlijk altijd nog kunt vragen, maar wat is dat dan, die functie van die herder? Dan moet ik u zeggen, nou, de term herder is natuurlijk gebruikt in overdrachtelijke zin, maar die wordt gebruikt omdat die zo illustratief is voor de functie van oudste, voorganger of hoe het maar heten mag. Hè? Daarom heet het herder, ontleend aan het beeld van de schapen en de kudde enzovoort. Maar als we vragen, wat is dat feitelijk voor iets? Een herder, en wat zijn dus deze functies? Dan komen we terecht in een meestal wat slecht begrepen tekst uit Efeze 4. Waar gesproken wordt over de gemeente en de opbouw, de groei, of hoe dat maar heten mag, van de gemeente. En voor dat doel heeft God aan de gemeente ook het een en ander gegeven, namelijk vers 11. Van Efeze 4. God heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot apostelen. Ja, in Handelingen 2 al, hè. Sommigen tot profeten. En in de praktijk waren apostelen ook profeten, hoewel niet alle profeten van die dagen apostelen waren. Maar sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten. Moet er meteen bij zeggen, apostelen zijn er niet meer, niet in de speciale betekenis van de term tenminste. En profeten trouwens ook niet. Maar daar hebben we het nog wel over. Dus apostelen en profeten. En sommigen tot evangelisten, die zijn er uiteraard nog steeds, God geeft ze aan de gemeente. Evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. En de aardigheid van de laatste uitdrukking is dat het er maar één is en dat het ook maar om één functie gaat. Dat wil zeggen, God heeft gegeven sommigen tot profeten, tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen, laatste categorie, sommigen tot herders en leraars, waarbij de term herder gebruikt wordt uiteraard in een illustratieve functie, dus overdrachtelijk, hè? Niet letterlijk herder uiteraard, hè? Maar overdrachtelijk. Terwijl het woord leraar uiteraard gewoon gebruikt wordt in de letterlijke betekenis. En de term herder verklaart de betekenis van de term leraar. In ieder geval, en in eerste instantie moet je vaststellen, een herder is dus een leraar. Niks anders dan dat. Een herder is een leraar. En waarom staat dat woord herder er dan bij? Nou, er zijn meerdere redenen voor. Maar de belangrijkste is ongetwijfeld dat in het algemeen, in de schrift, maar ook daarbuiten, leraren wel degelijk heerschappij voeren. Ook in de Bijbel, zelfs nog, zelfs binnen de gemeente wordt die gedachte naar voren gebracht. Zij het dan op de negatieve manier, want daar staat in 1 Korinthe, ik meen hoofdstuk 14, waarin ik trouwens langzaam onderweg ben, daar staat dat de vrouw toegelaten is te zwijgen in de gemeente. Dat wil zeggen, hij staat de vrouw niet toe om te leren in de gemeente, want hij staat haar niet toe dat zij over de man heersen. Waarbij de gedachte is dat het geven van onderwijs opgevat kan worden als heersen. Dat wil zeggen, dat hoeft het niet te zijn, maar dat wordt het al gauw. En in de gemeente is dat uitdrukkelijk niet de bedoeling. Natuurlijk, het is een functie van invloed uitoefenen en dat ontaart al gauw in heersen. En daarom staat er dat de vrouw niet zou leren in de gemeente, want ik wil niet dat zij over de man heersen. Zij schijnt daar bovendien, ik weet niet of ik dat zeg, maar geen publiek tegenwoordig nog, maar zij schijnt die neiging te hebben om dat gauw te gaan doen. Maar als nou iemand zou zeggen, maar mannen doen dat met het even groot gemak, dan kan ik dat slecht ontkennen, want dat is in de praktijk ook zo. Hè? Maar de begrip herder staat er hierbij, bij de begrip leraar, omdat het illustreert op welke wijze dat onderwijs dan gegeven zou worden, namelijk via het voorbeeld. De leraar is namelijk de voorganger. En dat staat op vele andere plaatsen natuurlijk, hè? Dat men de voorganger zou navolgen enzovoorts. Het zijn trouwens termen die ook gebruikt worden om de heerschappij van de voorganger te vestigen en te verdedigen. Zo van, jullie moeten de voorganger navolgen, dat staat in de Bijbel en de voorganger ben ik. Is dan dikwijls de onuitgesproken gedachte, maar het is wel de gedachte. Ja. Wordt al gauw zo gedaan. Maar de oudste, de opziener, de herder, of hoe je maar heten mag, is de leraar. En het onderwijs wordt gegeven via die van het voorbeeld. De leraar is het voorbeeld. Dus als u mij nou vraagt, hoe doe je dat dan eigenlijk bij mijn studie? Zeg ik, nou, doe me net als ik. Maar hoe ik het doe, weet ik het ook niet. Ik kan het u ook gelukkig niet vertellen. Ja, volg me na. Dat heb ik zelf ook gedaan. Voorbeelden gehad, natuurlijk. En dat is een heel natuurlijk verschijnsel, niet alleen in de oude schepping, maar zeker ook in de gemeente. Voorbeeld hebben. Hoe doe je dat leven uit geloof? Heb ik eens nagevraagd aan Paulus. Die zegt, nou, dan heb ik een paar voorbeelden voor je, zoals daar zijn. Nou? Oh, ik wou vooraan beginnen, maar goed, ik heb Hebreeën 11 in gedachten. Leven uit geloof, Hebreeën 10, de laatste vers, hoe doe je dat? Rechtvaardig zal uit het geloof leven, hoe doe je dat? Nou, wij hebben daar voorbeelden van. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes. Verder weet ik niet meer. Uit het hoofd in ieder geval niet. Ja, ik weet er nog één. De belangrijkste wordt namelijk bewaard tot helemaal aan het eind van het hoofdstuk, tot Hebreeën 12, de eerste verse. De Heer Jezus namelijk. Doe dat maar na, zo ongeveer zoals zij het gedaan hebben. Daar heb je een aardige indicatie van hoe dat gaat. Dus volg hun geloof. Maar nou, dan weet je ongeveer hoe het zit. En dat is dus niet met wet van doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Nee, het is voorbeelden. En in de gemeente is het nog net zo. Want de apostel Paulus schrijft in zijn brieven waar hij wel zijn naam onder gezet heeft in ieder geval. Zegt hij, wees alle mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Waarmee hij meteen in één keer ook zegt dat hij zelf ook maar een dienaar is en een volger. En niet een kerkvorst of iets dergelijks. Ik moet ook volgen, zegt hij. Dat moet iedereen. Voorbeeld navolgen van Christus. Hè? Voorbeeld van de enige echte oudste. Nou, waar het dus om gaat, is dat de leraar, of de herder, dus in de praktijk de leraar is. Dat is hetzelfde. Het is ook maar één uitdrukking. Ik zeg altijd, dit is een hemdiadis. Twee woorden, maar in één betekenis. Hè? Herder en leraar is er maar één, namelijk de leraar. En de term herder fungeert als illustratie van hoe die leraar zou moeten functioneren en hoe men die zou hebben te bezien. En aangezien het Nederlands woord pastor, of is dat geen Nederlands, dan wel pastoor, afhankelijk van de denominatie, gewoon betekent herder, In het gunstigste geval trouwens, aangezien dat gewoon herder betekent, betekent dus inderdaad van het, dat van de pastoor verwacht mag worden dat hij een leraar is. En ik zeg het met nadruk, omdat in zeer veel gevallen bijna altijd gedacht wordt dat er twee totaal verschillende functies zijn, die van herder en die van leraar. En zelfs wordt gewoonlijk gedacht dat het zelfs functies zijn die lijnrecht in strijd met elkaar zijn. Wordt gemerkt? Dan wordt verondersteld dat de herder degene is die meer het sociale werk moet doen in de gemeente, de pastoor, moet goed voor de schaapjes zorgen enzovoort, regelmatig mensen bezoeken, met ze praten, het leidt tot niks, maar je moet het wel doen. Sorry. Maar iets dergelijks, hè. Hij moet er zijn voor alle gemeenteleden, ze moeten bij hem aan kunnen kloppen, ze moeten tegen hem aan kunnen praten. Er was nog een term die ontschiet me nou. Gelukkig. Dat is dan de pastoor, dan wel de herder. En de leraar die veroorzaakt gewoonlijk de problemen. Want die vertelt de mensen hoe het is en hoe het moet. En dan krijgen de mensen problemen. Dan kunnen ze bij de pastoor. Dus zo werkt dat. Hè? Nee, dat is zo. En de mensen die ik ken die zich pastoor noemen, dan wel laten noemen, hebben problemen met de leraren. Zeker wel, want daardoor, door het laatste komen de mensen de problemen, die zijn dan weer op moeten lossen enzovoorts. Alsof mensen zelf geen verantwoording zouden moeten dragen. Dus zo is het nou eenmaal. Ja, ik zeg het wat kort, maar zo zit het nou eenmaal. In de Bijbel is dat niet zo. De pastoor, de herder, is namelijk de leraar. Al hoeft dat onderwijs niet per definitie gegeven te worden, verbaal en bijvoorbeeld op de wijze waarop ik dat nou doe. Er zijn ook andere mogelijkheden voor. En het gaat ook niet alleen maar om theoretische kennis van de schrift natuurlijk. Er zit wel wat meer aan vast, maar niettemin, het is één functie en daar gaat het maar om. Het aanstellen van oudsten is dus inderdaad het aanstellen van leraren. En als ze er niet zijn, dan kun je ze ook niet aanwijzen of aanstellen. Dan moeten ze er komen, op een of andere wijze. En dat is wat in de functie van Titus, dacht ik, op duidelijke wijze wordt naar voren gebracht. Wel, wij moeten het daar eerst bij laten, want het is weer tijd voor de pauze. Ik heb begrepen dat er nou ineens grote behoefte bestaat aan oudsten. En hoe komen wij daaraan? En andersom, degene die oudsten hebben. Dat zei ik toch niet? Hoe komen we eraf? Ja. Nou, gewoonlijk worden ze vermoord. Dat is helemaal zo. Maar goed, nee, ik zal er proberen serieus op in te gaan. Ik ben hier inmiddels weer terug dan in Titus 1. Titus 1, vers 5. Nou hoop ik maar dat u net zo'n Bijbel hebt als ik. Anders kunt u die voor een aanzienlijk bedrag bij mij bestellen. Maar dat even terzijde. Titus 1 vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak voorts zou terechtbrengen. Nou, wat er ontbrak en wat recht moest komen, dat waren die oudsten, hè. Namelijk dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. En dat is niet het aanwijzen, maar het is het zorgen dat ze er zijn in de allereerste plaats. Dat is het belangrijkste. En ik laat u dat vers opzoeken in de hoop dat in uw Bijbel, net als in de mijne, onder het vers een verwijzing staat naar 2 Timotheus 2 vers 2. En ik wijs u daarop, zodat u het volgende nou ook eens van een ander hoort. Namelijk van degene die verwijzing eronder gezet heeft naar 2 Timotheus 2 vers 2. Want daar wordt inderdaad verklaard wat Titus eigenlijk moest doen. Kennelijk ook volgens de verwijzer hier, hè? Wie het dan ook maar was. Want in 2 Timotheus 2 vers 2, dat is twee bladzijden eerder, in uw Bijbel. 2 Timotheus 2 vers 2, daar staat en hetgeen gij van mij gehoord hebt. Nou, daar zijn we al even dan, hè. Ik wil maar zeggen, dat heb ik er straks al gezegd. Wat Timotheus leerde hij rechtstreeks van de apostel Paulus. Niet in een officiële cursus, maar gewoon door met hem mee te trekken en al zijn toespraken bij te wonen, maar ook zijn dagelijks leven mee te maken, want het hoort er allemaal bij. Ik kan het ook niet helpen, dat is het nou eenmaal, hè. Dus hetgeen gij van mij gehoord hebt, Staat Timotheus. Onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen. Dat wil zeggen, hij heeft het van Paulus gehoord, maar er zijn getuigen van. Dat ik denk, het is niet helemaal goed, niet zeker te zeggen lijkt mij, maar ik denk dat de apostel verwijst naar de bronnen die Paulus zelf gebruikte. En dat die bronnen, dat zijn gewoon de schriften uiteraard. Hè? Lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Nou goed, hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat, let op, betrouw dat. En dat veronderstelt dat hij dat, hetgeen hij gehoord heeft, over zou dragen, maar niet maar in het wilde weg, want het gaat om iets kostbaars, iets wat beschermd zou moeten worden. Betrouw dat. Dat wil zeggen, dat hij het zou door moeten geven aan anderen die geacht worden trouw te zijn, of van wie verwacht mag worden dat zij trouw zullen zijn, trouw namelijk in het beheer en het bewaren van deze dingen, van deze woorden. Toch? Er staat niet geef het door, of predik het van de daken, dat staat er niet. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, betrouw dat aan getrouwe mensen, dat staat er dan dus twee keer, want dat betrouwen veronderstelt ook dat het gebeurt aan getrouwe mensen. Betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Er staat niet welke bekwaam zijn om anderen te leren, zodat ik het idee heb dat de gedachte is dat deze getrouwe mensen in de toekomst, nadat ze deze dingen van Timotheus ontvangen hebben, daardoor bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Niet in de zin van dat ze goed kunnen lesgeven, maar in de zin van dat ze iets hebben om door te geven. Dat wil zeggen, Paulus gaf het door aan Timotheus. En tegen Timotheus zegt Paulus, geef wat je van mij hebt ontvangen ook weer door aan mensen die trouw zijn en die ook bekwaam zullen zijn vervolgens om die dingen weer in het algemeen door te geven. Maar begrijp je me goed, wat vers 2 hier zegt, sorry, maar wat vers 2 hier zegt, is niet dat wat Timotheus van Paulus gehoord heeft, zou hij wijd en zijd zoveel mogelijk moeten bekendmaken. Of je dat zou moeten doen is nog de vraag, maar hier staat het niet. Hier is de gedachte dat wat hij van Paulus heeft ontvangen, zou je op dezelfde wijze persoonlijk, het is dus binnen beperkte kring, moeten doorgeven aan anderen die kennelijk dan op hun tijd weer Timotheus zouden opvolgen enzovoorts. Waarbij het dus gaat om niet alleen het vasthouden van de waarheid, maar het gaat om het beheer daarvan, zodat het zodanig dat het beschermd wordt. En heus, het zijn twee dingen. Namelijk dingen in het algemeen prediken en dingen in het bijzonder doorgeven aan bijzondere mensen die later hetzelfde zouden moeten doen. Dat zijn twee dingen. Dat is wel eens, daar kun je moeite mee hebben, daar heb ik ook moeite mee. Maar niettemin zijn er twee dingen. Paulus predikt aan iedereen, maar in het bijzonder aan Titus en in het bijzonder aan Timotheus enzovoort, die hij al min of meer als zijn zonen dan wel als zijn opvolgers beschouwt enzovoorts. En de Bijbelse gang van zaken is zonder meer deze, dat in elk geval in onze bedeling, over anderen praat ik nou even niet voor het gemak, maar dat in elk geval in onze bedeling de Bijbelse en meer in het bijzonder de gemeentelijke waarheid van de een op de ander wordt doorgegeven, ook met de duidelijke bedoeling dat de ander het werk van de een vervolgens zal voortzetten. En om die reden nam de Heer Jezus zijn discipelen al mee. En aan de andere kant, dat is de andere kant, aan de andere kant droeg de Heer, zijn wijsheid om het zo te zeggen over aan de apostel Paulus, was een totaal andere gelegenheid trouwens, maar hij droeg het over aan Paulus, waarna Paulus de verantwoordelijkheid had om het te beheren, niet alleen om het te prediken, dat is wat anders, om het te beheren, om het te bewaren, om er zorg voor te dragen, dat het in zijn geheel bewaard bleef, en zo ook overgedragen werd aan getrouwe mensen. En die getrouwe mensen zijn dan degene die op hun beurt inderdaad ook als oudsten, als voorgangers, opzieners, herders of iets dergelijks zouden functioneren. En daarbij gaat het niet om een systeem van scholen of onderwijsinstellingen of iets dergelijks. Maar het gaat om de overdracht van de een op de ander. Dat is Bijbels. Dat gaat dus ook niet via literatuur, via geschriften. Het zal wel kunnen, maar dat is niet de belangrijkste gedachte. Mede omdat het ook niet alleen gaat om het overdragen van het woord als zodanig, maar het is meer dan dat. Christendom is namelijk traditie. Een traditie veronderstelt dat de dingen van de ene hand in de andere overgaan en van de ene generatie in naar de andere generatie overgaan. Daarom zegt de apostel Paulus, want wat ik van de Heer ontvangen heb, heb ik ook u weder overgegeven, namelijk dat, enzovoorts. En dat doelt hij dus duidelijk op de traditie. Dat is het woord hoor. Overgeven staat er dan, maar overhandigen, dat is traditie, maar dat is gewoon een andere taal dan, hè. Het gaat om het overdragen van de een op de ander. Zo werkt het en dat is Bijbelse gedachtegang. Bovendien, dit is natuurlijk niet algemeen bekend, maar bovendien moet ik er nog aan toevoegen dat werkelijk christelijke, dat wil zeggen gemeentelijke waarheid van onze bedeling per definitie geheim is. Dat mag je al helemaal niet zeggen natuurlijk, want u weet je zoiets, ja. U weet namelijk dat geheime leer gewoonlijk occult is. Ja. Maar niettemin, de gedachte is toch dat de waarheden van het koninkrijk, in onze dag, tegenwoordige waarheid noemt Peters dat, dat die per definitie verborgen is, geheim is, omdat het gaat om een geheim, namelijk een verborgen koninkrijk. Een mysterie heet het, dat is het woord. Dus het blijft verborgen. Sowieso. Het is niet bestemd voor de openbaarheid als zodanig. Het is alleen bestemd voor degene die van dat koninkrijk deel uitmaken, doordat ze tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Wel, dat kan rustig in het openbaar verspreid en gepredikt worden. Dat kan je van mij betreft op reclamedrukwerk, huis en huis. Vroeger heette dat trouwens circulaires of strooibiljetten, of wat het maar heten mag. Dat kan rustig in de openbaarheid. Dan moet men de onwetende, de natuurlijke mens, hoe heet zoiets, de ongelovige desnoods, moet men daarmee bereiken. Maar waar het gaat om gemeentelijk functioneren, gemeentelijke waarheid als zodanig, wel, dat ligt niet in de openbaarheid. En dat wordt ook niet door de openbaarheid beheerd. Dat wordt ook niet van onderaf bepaald hoe het zou moeten. Dat is helemaal dwaasheid. En dus werkt het andersom. Het wordt namelijk bewaard door bepaalde figuren. Die inderdaad binnen die gemeente zo zonder meer dan oudsten zijn. Naar wie men om raad kan, zal ik maar zeggen, die dat ook inderdaad kunnen geven. En de gedachte is bovendien dat is ook een probleem wat wij wellicht hebben, ik in ieder geval. De gedachte is bovendien dat bepaalde dingen ook inderdaad niet eens voor alle gelovigen bestemd zijn, omdat ze er niks mee kunnen en het zouden misbruiken enzovoort, en zelfs wellicht zouden ontheiligen, om eens een sterke term te gebruiken. En wat ik nu sta te vertellen, dat mag dan in onze westerse oren erg vreemd klinken. Weet u wel, zorg toch dat ieder het weet enzovoorts. Maar de hele idee is dat van oudsher, sinds mensenheugen is, sinds oude tijden, wijsheid niet op straat gegooid werd. Never. Was alleen bestemd voor degenen die per se zochten en zelfs nadrukkelijk zochten. Dat wil zeggen, men moest daar ook moeite voor doen. En in het algemeen was het zo dat degene die de waarheid kende, zal ik maar zeggen, de wijze, die droeg dat alleen over nadat hij zelf bepaald had of de leerling daaraan toe was of niet. Die bepaalde dat. En voor anderen hield hij dus bepaalde dingen gewoon achter, vertelde dat niet. Omdat hij het niet noodzakelijk vond, of zelfs gevaarlijk vond, of wat dan ook maar. Wijsheid is per definitie de hele menselijke geschiedenis door altijd achtergehouden geworden. Waarna anderen dus zeggen, het is altijd van de mensen onthouden, ze hebben altijd de mensen dom gelaten enzovoort. Maar dat is een, voor een deel is dat een misverstand. Dat gebeurde wel, maar gewoon omdat de wijze zelf bepaalde aan wie hij die wijsheid zou leren. Nou, dat is de hele idee. En de overdracht van wijsheid, van de leraar naar de leerling, of van de wijze naar de leerling, was alleen op persoonlijke basis. Dat wil zeggen, was niet voor iedereen, of voor een betalende leerling, of voor allen, of zo, was alleen voor, enzovoorts. Wij vinden dat trouwens nog terug in ons Nederlandse woord voor lesgeven. Nou, noemen ze het Nederlands woord voor lesgeven? Doseren. Doseren. Dat betekent dat de docent zo nauwkeurig mogelijk de dosis bepaalt van wijsheid, de hoeveelheid dus bepaalt, die overgedragen wordt. Hij bepaalt, zoals de dokter bepaalt wat de patiënt moet krijgen. Een docent had dus net zo goed een arts kunnen zijn of een apotheker, die bepaalt hoeveel medicijn enzovoort. Of een diëtist, die bepaalt hoeveel je eten mag. Trouwens, meer hoeveel je niet eten mag. Maar daar gaat het nou niet over. He, maar zoiets, een docent, een goede docent, die zal dus inderdaad de informatie die je overdraagt doseren. Dus in delen splitsen enzovoorts. En ook de tijd bepalen waarop de volgende dosis overgedragen wordt. Dus de beste manier. Maar het veronderstelt, dat is het hele punt, zo werkt het vandaag niet meer. Maar dat komt omdat dit alleen werkt bij een persoonlijke relatie tussen de leraar en de leerling. En waar die er niet is, ja, dan moet je maar hopen dat het allemaal een beetje terechtkomt. Ja, en dat betekent ook dat misbruik gemaakt wordt van de dingen die geleerd worden. Zo gaat het nou eenmaal. Maar per traditie is er altijd in de menselijke geschiedenis de gedachte geweest dat wijsheid alleen bestemd was voor degene die daadwerkelijk zochten en daar ook wat voor over hadden. Niet financieel bedoel ik, maar een deel van hun leven, want daar grijpt het in, is het idee. En dat vind je dus in christelijke waarheid, gemeentelijke waarheid, nog nadrukkelijker zelfs, want daar heet het de verborgenheden van het koninkrijk en de bedeling der verborgenheid. En de meest belangrijke waarheden specifiek over onze bedeling heten dus ook verborgenheden. Geheimenissen in de nieuwe vertaling. En daar kun je zo'n rijtje van noemen. Van verborgenheden. Verborgenheid van de opname van de gemeente, verborgenheid van de verharding van Israël enzovoort. Ik noem er even wat. De verborgenheid van de gemeente die het lichaam van Christus is. En als je aan die verborgenheid niet toe bent, dan leer je gewoon dat de gemeente de vrouw is van Christus, dan wel de bruid is van Christus, maar in werkelijkheid. Maar vertel het eens. Leg het eens uit. Dat het blijkt moeilijk te zijn, daar is men gewoon nog niet aan toe. Want in werkelijkheid is de verhouding tussen Christus en de gemeente nog veel sterker, een steeds veel grotere eenheid. Maar die begrijpt u zeker niet als je die andere verhouding niet kent. Dus ga een trapje hoger, namelijk, nee, staat in Efeze 5. Paulus zegt, de gemeente is lichaam van Christus, vlees van zijn vlees of been van zijn benen of iets dergelijks. En dan zegt hij, deze verborgenheid, want er zijn er een heleboel, nou in ieder geval meer, deze verborgenheid is groot, maar zegt hij, ik spreek ook over Christus en over de gemeente. Voor het geval men dat niet begrepen mocht hebben uit het verband. Voor het geval namelijk dat men dacht dat Paulus dat over man en vrouw hier op aarde, als zodanig. Nou, daar gaat het om. Echte wijsheid, wijsheid namelijk die de essentie van de dingen van de verschijnselen raakt, heeft nooit in de openbaarheid gelegen, is altijd verborgen geweest. En toen er eenmaal boeken bestonden en zelfs bewaard werden, toen stonden de boeken dus prompt achter slot en grendel. Bibliotheken waren per definitie altijd gesloten, daar kan niet iedereen in. Want het is niet voor iedereen, men zou het niet begrijpen. En men zou er misbruik van maken. En in onze dagen ligt wijsheid of wat er voor door moet gaan, ligt gewoon op straat. En wij weten toch wat voor misbruik ervan gemaakt wordt. Men kan niet iets ontdekken of het komt terecht in de wapenindustrie, zal ik maar zeggen. Om maar eens een gemeen plaats te noemen. Hè. Elke technische vondst enzovoorts wordt meteen gebruikt in militair verband. Dus, ik noem maar wat, hè. Zo gaat het nou eenmaal. Allemaal misbruik. Nou, dan zie je het nadeel van al deze dingen. Het heeft ook voordelen, want het betekent ook dat wij die allemaal maar gewone mensen zijn, ik in ieder geval, dat wij niettemin de beschikking hebben niet alleen over de Bijbel, maar over een heleboel andere literatuur meer die er rechtstreeks mee te maken heeft. We kunnen vinden wat we zoeken, hè, dat is natuurlijk het voordeel. Maar aan de andere kant leven we in een maatschappij waar je zo ontiegelijk veel informatie kunt krijgen dat je morgen nog aan overlijdt, bij wijze van spreken. Nou ja, minstens overspannen van raakt. Hè? Want als men het niet voor ons verborgen houdt, als men niet van ons terughoudt, dan moeten we zelf onze weg in de enorme hoeveelheid zien te vinden. En daar zijn we gewoonlijk niet toe in staat. Nou goed, dat is niet dus specifiek christelijk, dat is in heel onze samenleving op het moment zo. De informatiemaatschappij, het heeft ook voordelen, want die grote hoeveelheid heeft ook tot gevolg dat niemand zich meer wat van aantrekt, omdat er geen begin aan is, zodat het zichzelf weer ongedaan maakt in de praktijk. Maar goed, laat ik er nou niet verder op ingaan. Waar het om gaat is de eenvoudige gedachte dat waarheid, wijsheid, per definitie overgedragen wordt van de een op de ander op een persoonlijke basis en dat de echte wijsheid slechts werd toevertrouwd, dus het woord hier ook, aan getrouwe mensen, althans aan degene die geacht worden getrouwd te zijn, opdat zo de dingen, al zijn het dan geheimen, bewaard zouden worden ook door de tijd en door de generaties heen. Nou, dat principe is in het bijzonder van toepassing op de gemeente. Ja. Ja, nou sta ik over dingen te praten waar ik in het publiek eigenlijk nooit over praat, maar laat ik u dan eens wat zeggen. Wat wij weten van de officiële, erkende kerkgeschiedenis, is volstrekt oninteressant, want heeft met de Bijbel zo goed als niks van doen. Maar wat wij niet weten, eenvoudig omdat het in het algemeen niet opgeschreven werd, maar wel doorgegeven werd, is hoe het werkelijk ging met de gelovigen. Ik zei niet kerk, ik zei gelovigen. Want er bestaat soms verschil tussen. Dat wil zeggen, de alternatieve, de enige echte geschiedenis van de gemeente in onze bedeling, die vind je niet of nauwelijks in de normale kerkgeschiedenisboeken. Dat wil niet zeggen dat er niet meer van bekend zou zijn of opgeschreven zijn. Dat is het wel, maar dat is niet algemeen bekend. Blijft geheim. Blijft verborgen. Het is moeilijk aan te komen, zal ik maar zeggen, aan dat soort informatie. En eigenlijk moet ik zeggen, zo hoort het ook eigenlijk. Ja. Nou ja, ik weet niet wat ik er nou nog van zeggen mag, hè. Ja, vooruit dan. Als ik nou over mezelf praat, ik kom niet uit een school of uit een opleiding of wat dan ook, maar wel uit een traditie die verplichtingen met zich meebracht. Daarom sta ik ook hier, anders stond ik hier absoluut niet. Namelijk dat dingen mij werden toevertrouwd door iemand aan wie ze ook werden toevertrouwd. Ik weet ook waar vandaan, ik kan de lijn aardig volgen hoe dat zo ongeveer gegaan is, tot een generatie of 3, 4 terug. Maar zo gaat het, ik geloof dat dat de Bijbelse manier is. Overgedragen van mijn part dan in dit geval van vader op zoon, althans voor een deel. Maar niettemin, is een manier van, hoe moet ik zeggen, dat is nou echt onderwijs, zal ik maar zeggen. Een persoonlijk onderwijs, een persoonlijk elkaar toevertrouwen en dan hopen maar dat dat inderdaad voor blijft bestaan. En zo gaat dat dan. Ik geloof persoonlijk, dat is niet omdat het nou voor mij gaat, maar ik geloof persoonlijk dat het de enige echte goede en ook Bijbelse manier is. Is nu helemaal zo. Ik herken dat in de schrift namelijk. Het leren in de praktijk, niet alleen van theoretische dingen, maar ook het leren in de praktijk van hoe dat is als men verantwoordelijkheid draagt om ontvangen heeft van de Heer en verantwoordelijkheid draagt om de gemeente te dienen, hetgeen een lastige opdracht is. En dat kun je niet leren uit een boekje of zo. Ik heb ook een boekje, maar daar kun je dat niet uit leren. Benadering is hier nog één. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Daar leer je die dingen niet uit. Daar kun je heel wat theorie uit leren, maar niet hoe het in de praktijk werkt. Hoe het in de praktijk gaat, en bovendien hoe het in de praktijk gaat, wordt gewoonlijk niet opgeschreven. En dat is maar goed ook, denk ik altijd. Hè? Nee, men moet dat leren. Zo gaat het nou eenmaal. En dat is heus dus niks bijzonders, want zelfs het leren van een gewoon ambacht in het verleden werd op deze wijze gedaan. Als je timmerman wilde worden, ging je in de leer bij een meester timmerman, zal ik maar zeggen. En dan was je bij die man gewoon 24 uur per dag in dienst en in de leer enzovoorts. Daar kreeg je bovendien geen cent voor, maar je moest wel hard werken. Want in de praktijk moest je dan zo'n vak leren. En als er iets niet goed ging, dan zou de meester timmerman, een ambachtsman dus, de meester, die zou dan wel ingrijpen enzovoorts. Of die laat je eerst je fouten maken om daarna te zeggen hoe het dan wel had gemoeten enzovoorts. Maar zo gaat het dan. Zo leer ik in de praktijk, en dat is dan in de praktijk ook een vader-zoon verhouding bovendien. Het begrip zoon in de Bijbel heeft ook de betekenis van leerling, en het begrip vader heeft de betekenis van onderwijzer enzovoort. En zo gaat dat. Maar u begrijpt toch wel dat je van dit soort zaken gewoon in de kerkelijke hiërarchie en structuren, dat je daar niks meer van terugvindt. Sterker nog, die ruimte is er absoluut niet. Integendeel, men heeft het daar namelijk anders geregeld, zodat de normale gang van zaken, de Bijbelse gang van zaken, en het werk van de geest dus, want daar heeft het alles mee te maken, er wordt daarmee in feite tegengehouden. is een toevalstreffer als iemand inderdaad door God zelf gekozen is om een bepaalde bediening te hebben, dat hij ook inderdaad binnen een bepaalde kerkelijke structuur ook inderdaad op zo'n plek terechtkomt. Beschouw het als toeval. Dan heb ik nog niet eens gezegd, in het geval dat het zou voorkomen, want dat moet ik dan ook nog zien, maar hè? Ik wil niet al te negatief zijn, maar zo gaat het inderdaad wel. En nou we dan het toch over hebben, in de praktijk werkt het zo, dat juist door vastgestelde structuren, dit tot stand komen, dit groeien, dit aanstellen van oudsten in de praktijk verhinderd wordt. Want waar iemand een oudste is, naar de Bijbelse zin van het woord, is de kans gering dat hij in een bestaande gemeente waar dan ook ooit als zodanig herkend zal worden. Waarschijnlijk gebeurt in de praktijk gewoonlijk het tegenovergestelde. Namelijk, men weet dan dat zo iemand een oudste is, maar men blieft het niet, hij valt niet in het systeem, enzovoorts. En daarom wordt altijd gezegd, dat is er geen een, die hoort er niet bij. En het wordt gezegd, omdat anders duidelijk genoeg zou zijn dat hij er wel bij hoort, juist wel, enzovoorts. Ja, zo gaat dat in de praktijk. Dat wil zeggen, dat als je het mij vraagt, op systematische wijze, dit werk en dit principe, zoals het hier in 2 Timotheus 2 vers 2 beschreven staat, wordt stuk gemaakt en wordt verhinderd. En dan klaagt men, wij hebben geen oudsten. Of in het algemeen zelfs, wij kunnen geen goede predikant vinden voor onze gemeente. Ja, geen wonder ook. Maar ik ken weinig officiële predikanten, maar ik ken er wel, ik kan zo'n paar namen noemen van predikanten waarvan ik weet dat ze weliswaar officieel predikant zijn, maar er andere gedachten op nahouden dan die ze ooit over de lessenaar of heet het ding, ooit aan de gemeente zullen prediken. Om de eenvoudige reden dat ze van de ene op de andere dag ontslagen, dat is het woord geloof ik, ja. Ontslagen zouden worden, zo gaat dat gewoon. Ik heb nog zo'n predikant gekend hier in Friesland, die ging met emeritaat en een week later liet hij zich volwassen dopen. Met een jaar opgewacht. Ja, zo gaat het dan. Nou ja, kijk, aan de ene kant zijn wij dan geneigd, ik in ieder geval, om zo'n man dat kwalijk te nemen. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook vaststellen dat die man zo'n keuze maakt en dat allemaal voor zich uitschrijft tot zijn emeritaat, omdat hij onder druk staat van de gemeente die hij geacht wordt te dienen. Zo zit het, zo zit het er eenmaal. Dan moet je een keuze maken, hè? Wat zegt u, broer? Ja, bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk nog wat meer excuses te bedenken, broeder. Ja, inderdaad, ja. Je moet over zijn pensioen denken, ook en zo. Emeritaat, sorry. Nou goed, maar zo werkt dat nou eenmaal. En bovendien, nou praat ik aan die kant van het verhaal, maar ook in de vrije kringen werkt dat precies, maar dan ook dat mag ik ook niet vertellen natuurlijk eigenlijk. Hè. Maar ik doe het toch maar. Hè. Dat werkt precies, maar dan ook precies net eender. In het algemeen, degene die voorgaat met het woord, onder welke titel dan ook, doet niks te zaken, die zal toch in zijn prediking, in wat hij vertelt, in de praktijk gehinderd worden door degene tot wie hij spreekt. Ik doe niet mijn beklag nu, ik heb het niet over mezelf, hè. Maar in de praktijk zal hij gehinderd worden door degene tot wie hij spreekt, want hij kijkt de gemeente aan, waarschijnlijk komt hij er vaker en kent hij de mensen ongeveer, en hij weet dus dat hij bepaalde dingen daar op geen enkele wijze kan zeggen, want of hij mag er nooit meer terugkomen, dan is dat weer geregeld, of je krijgt een scheuring in die plaatselijke gemeente, dan is het zijn schuld. En dat is ook niet de bedoeling, dat kan nooit de bedoeling zijn van niemand. Maar niettemin, dat is het dilemma. En hoe meer dus het woord bestreden zal worden, hoe minder woord men nog ooit zal ontvangen. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat kun je lang niet altijd de predikant in kwestie of wie het maar is kwalijk nemen. Wordt gehinderd. De apostel Paulus zegt gewoon, dat begrijpt ook, wordt ook bijna niet begrepen. Hè? De apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 12, zegt hij dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, dat hij onuitsprekelijke dingen heeft gehoord, die het hem, een mens, maar dat is hij zelf, die het hem niet geoorloofd zijn uit te spreken. Door wie niet? Door de Korintiërs niet. En dan heb je het verhaal, dan heb je de frustratie, want zo heet dat, zoiets, hè. Dan heb je de frustratie van de apostel Paulus, die 2 Korinthebrieven lang zich beklaagt bij de Korinthiërs over het feit dat ze naar hem niet willen luisteren, terwijl hij zulke geweldige waarheden te vertellen heeft. Maar de Korinthiërs zeggen, nou ja, Paulus is niet 1 van de 12. Hij is dus niet echt een apostel. Je hebt tegenwoordig ook zo'n groepering, een soort apostolische kerk, die hebben ook nog steeds 12 apostelen. Nou, dan weet je meteen, daar valt Paulus buiten, de leer van Paulus, want die was nooit 1 van de 12, die kan er dus niet bij horen. Dan zie je meteen, ga je weer. Dus net als de Korinthiërs. Paulus niet een apostel, want hij was niet 1 van de 12. Bovendien, Paulus moest helemaal niet serieus genomen worden, omdat hij het gratis deed. Hij was geen fulltimer. Hij maakte tenten, dus hij zorgde zelf voor zijn eigen onderhoud. Dan wel, hij werd gesteund door de gemeente uit Macedonië, het noorden van Griekenland dus. Maar in Achaïe en dus in Korinthe werkte hij graag. Dat staat allemaal in die brieven. En daarom nemen ze hem niet serieus. Dan zegt Paulus, nou dat is nou ook wat. Als ik dus jullie uitkleed en jullie dienstbaar maak en geld van je vraag enzovoort, dan neem je me ineens serieus. Als je maar onder de wet brengt, dat soort uitspraken staan, dienstbaar maak en zo. Dat je maar in het aangezicht spuug en beledig. Hij doelt kennelijk op wat anderen in diezelfde gemeente deden. Dus dan wil je naar me luisteren. En nou doe ik het gratis, nou dien ik jullie. Ik heb een boodschap over de heerschappij van de genade. Dus ik geef het je ook zo. Kost je geen cent. Enzovoorts. En dan wil je er niet naar luisteren. Waarbij de apostel bovendien in zijn laatste hoofdstukken, hoofdstuk 12 en 13, uitdrukkelijk vaststelt en herhaalt wat hij eerder gezegd had. Namelijk dat hij elke keer als hij van plan was om naar Korinthe te komen, dat hij daar zijn berg tegenop zag en dan de Heer elke keer weer bad daarvoor. Maar uiteindelijk dan toch niet ging. Nooit gelezen, 2 Korinthe 12? Hij zegt, ik heb de Heer 3 keer voor gebeden. Staat er echt op. Nee, ik zoek het niet op, want dan kost me te veel tijd. Nou even, het is nou ook het onderwerp niet echt. Maar hij zegt, ik heb de Heer 3 keer voor gebeden. Die heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht, Paulus. Maar daarna zegt hij dat hij inderdaad 3 keer van plan was om naar Korinthe te komen. En tot nog toe was hij niet geweest. Waaruit wij dus concluderen dat Paulus zelf weliswaar graag naar Korinthe wilde. En ook wist dat hij er heel wat zou moeten vertellen en te vertellen had. Maar hij bad ervoor tot de Heer. En de Heer heeft het kennelijk goed geoordeeld dat hij maar helemaal niet ging. Dat is niet geweest. 3 keer niet geweest. De Heer heeft het kennelijk nuttig geoordeeld dat hij dan toch maar helemaal niet ging. Want men moet, dat is een Bijbels uitspraak, men moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Dat is Bijbels. Ja. Als men dan niet luisteren wil, dan moet men ze ook niet vertellen. Want dat kan worden beschouwd en zou moeten worden beschouwd als een ontheiliging van de heilige dingen die ons zijn toevertrouwd. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Hoe kom je dus aan oudsten? Wel, het enige wat een gemiddeld gemeentelid, ik weet niet hoe ik zo die term zo gauw moet bedenken, hè? Maar het enige wat wij als gelovigen, dat sluit mezelf erbij in, uiteraard, wat wij zouden moeten doen, is als daar een oudste verschijnt, als er een is, hem als zodanig erkennen. U en ik, wij zoveel mogelijk allemaal, erkennen die figuur dan als oudste. Eenvoudig omdat we vaststellen dat het er een is. Dat is onze verantwoordelijkheid. En dat is de enige manier waarop door de gemeente een oudste gesteld wordt of zoiets. Alleen op deze manier kan die uitdrukking geïnterpreteerd worden. Dat wil zeggen dat de kudde, de schaapjes, gewoon die herder volgen. Hoe komt de kudde aan een herder? Ze kiezen er een en lopen erachteraan. Maar men zou dat met verstand en met inzicht moeten doen. Dat is de gang van zaken. Als Paulus trouwens bij een andere gelegenheid, ik meen in, waar was het, ik moet even zoeken, in Handelingen 14 is dat, daar worden zogenaamd oudsten aangesteld. Handelingen 14, daar gaat het over oudsten, daar staat, er wordt trouwens ook gesproken over het Koninkrijk Gods in vers 22, maar dan vers 23. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, zo van, er werd gestemd om, en er werden oudsten gekozen, gebeden hebben en met vaste bevalen zij hen aan de heren in welke zij geloofd hadden. Dat wil zeggen, Paulus en de zijnen reisden verder, maar er werden bij de gelegenheid nog oudsten aangesteld. Maar het probleem van dit vers is dat het berust op een misvertaling. Er staat dat zij met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden. Maar het met opsteken der handen verkiezen is in de grondtekst één woord, wat oorspronkelijk betekent opsteken der handen, maar wat vervolgens de betekenis heeft van aanstellen. Wie is er voor? We nemen deze. Wie is er voor? Gaan handen omhoog. Klaar. Dat wil zeggen dat de gemeenteleden dus officieel iemand als oudste erkennen en daarmee uit. Wellicht deden ze dat door opsteken van handen, maar dat hoeft niet eens, want dat is niet de praktische betekenis van de uitdrukking. Dat is de etymologie van het woord. Net zo goed als dat mensen kunnen stemmen zonder hun stem te gebruiken. Kun ik een briefje invullen. Daar heeft de stem niks mee van doen, toch heet het dan een stem. Een opsteken der handen heeft niks van doen met het opsteken van handen, betekent gewoon het erkennen. In dit geval niet hoor, het is gewoon de uitdrukking voor het stellen, het aanstellen als zodanig. Dat wil zeggen, ze worden officieel in die functie erkend en gezet. En dan gaat Paulus weg, want de verantwoordelijkheid voor die gemeenten lag bij de apostel Paulus en hij laat dus alleen de gemeente achter als hij zeker weet dat op een of andere wijze daar iemand is of meerdere die de verantwoordelijkheid van hem overnemen. Dat is het verhaal, want hij draagt de verantwoordelijkheid. En dat is heel wat anders dan dat de voorganger door een gemeente beroepen dan wel gekozen zou worden of iets dergelijks. Ja. Denk er maar eens over na. Nou, officieel ligt de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de geloven, voor de gemeente als zodanig, bij degene die door God zelf daartoe opgeleid zijn, om zo te zeggen, of aangesteld. Ik weet nooit goed welk woord ik zou moeten gebruiken, maar dat is de gedachte. En de gelovigen worden opgeroepen om het werk van die opziener, dan wel die herder of hoe je maar heet, niet al te moeilijk te maken. Dat is in ieder geval waar de apostel Paulus hen toe oproept. Dat is waar. Nou ja, de rest hoort u als ik mijn autobiografie schrijf. Maar dat, zo dom zal ik nooit worden. Wij zullen het dus hierbij laten vanavond. Nee, ik heb altijd moeite om over dit soort dingen te praten. Dat is net alsof ik over mezelf sta te praten. En dat is nou ook weer niet de bedoeling, hè. Maar niettemin, men zou inzicht moeten hebben in het werk van een oudste, een herder of hoe dan is. Want mijn ervaring is, en niet alleen de mijne, is dat de meeste gelovigen daar geen flauw idee van hebben. Meen ik echt. Nou, wij zullen danken voor deze avond. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat wij deel mogen hebben aan deze gemeente van eerstelingen. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld. Dat u ons onttrokken hebt aan de toorn die over deze wereld ligt. En dat u ons bekwaam gemaakt hebt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat u ons onttrokken hebt aan de macht der duisternis en ons gezet hebt in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. We danken u daarom dat wij getrokken zijn en toegevoegd zijn aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. We danken u ook, Vader, dan dat u voor ons zorgt en dat u het bent die aan de gemeente alles geeft wat nodig is als het hoofd van dat lichaam. En dat u ook aan de gemeente gegeven hebt apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars tot opbouw van diezelfde gemeente en daarmee tot opbouw van ons. We danken u daarom dat wanneer wij u zoeken, wij door u ook gevonden worden en dat u ons geeft het voedsel wat wij nodig hebben om op te groeien in het geloof en om op te groeien tot onze aanstelling als zonen ook inderdaad in de toekomst. We danken u daarom voor alles wat u ons uit de rijkdom van uw genade hebt willen schenken. En op die grond willen we u ook vragen of u ons nabij wilt zijn in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons vullen met uw woord en met uw geest? Wilt u onze hart en onze gedachten bepalen bij uw werk en bij uw wil, opdat wij ons daaraan zouden onderwerpen, opdat we ons daaraan zouden aanpassen en zelfs eventueel in die wil zouden volbrengen. Wij danken u, Vader, daarom dat we ons bij u aan u mogen toevertrouwen in de wetenschap dat u getrouw bent, dat u niet laat varen het werk uw handen en dat u inderdaad voor ons zorgt. Wees u zo ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.